Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Hoe ben je in contact gekomen met Karen Dokters?
Nou, Karen Dokters is in principe de naam die ik zelf heb opgericht.
Ja.
En dat is eigenlijk om de simpele reden dat ik de personen achter Caring Farmers en Caring Vets al langer kende.
Ja.
Al een paar jaar eigenlijk. En vooral allebei Arabella Burgers van Caring Vets, die kende ik. En zo ben ik weer met Ruud Sanders in aanraking gekomen van Caring Farmers. En toen hebben we een paar jaar geleden dat al wat voorbeschietingen gehad. Van kunnen we niet ook dat de gezondheidszorg aan zeg maar het caring concept verbinden. En daar heb ik er heel lang over nagedacht. Want ik denk, ja, er zijn al best wel heel veel goede initiatieven. Ik denk dat er nog meer versnippering van allerlei goede bedoelingen.
Dan moet je altijd weer oppassen, versnippen.
Ja, dat is natuurlijk nu wel wat er voor een deel gebeurt. Maar op zich in de niche waar wij nu zitten, waar het met name in dat om de intensieve veehouderij gaat en de bio-industrie en over voeding, dat werd eigenlijk nog niet echt gedaan. En dat deden farmers en vets natuurlijk wel. Hè. Vets meer vanuit een ethisch oogpunt. Die zeggen, ja, we kunnen ons eigenlijk als dierenartsen niet meer echt lenen voor deze praktijken. En natuurlijk inderdaad, de farmers is natuurlijk al een groep boeren die zeggen, ja, we willen blijven boeren. Maar dat moet wel meer natuurinclusief zijn en meer circulair hè, met reststromen en dergelijke. Nou, dat sprak mij wel aan, want ik denk, nou, dat is natuurlijk waar het ook in voeding om gaat als het om zorg gaat. Kijk, in de gezondheidszorg doen we heel weinig met voeding.
Ja.
Want dan zeggen we dat, ja, dat moeten mensen anders zelf beslissen. En wij doen wel ons ding als er iets aan de hand is met je.
Moeten de mensen niet zelf beslissen?
Ja, zeker. Maar
mag je thuis of in het ziekenhuis, want daar praten we dan over in de zorg, mogen mensen zelf niet de keuze maken? Is het een hamburger eten of?
Nou ja, aan zich wel. Maar we hebben juist afgesproken, dat het heet met een mooi Engels woord shared decision making. Ja. Dat we gezamenlijk ergens een keuze maken van hoe we een behandeling inzetten bij een probleem.
Ja.
Dan is het best handig dat de tegenpartij ook daaraan meewerkt. Dus het blijft een beetje bizar dat vaker dan inderdaad, maar heel flauw gezegd, de zorg gevraagd wordt om iets te gaan doen. Maar we mogen dan vaak niet iets terugvragen van de patiënt. En dat kan zijn dat ze vitaler en gezonder leven. En minder zwaar worden en minder allerlei problematiek daaromtrent hebben. Dus,
nee, is dat zo?
Ja, er is een duidelijke correlatie inderdaad met onze manier van eten en onze gezondheidstoestand.
Nee, maar vragen wij niet aan mensen met obesitas?
Ja.
Vragen we toch ook terug van, je moet wel even...
Ja, dat wordt wel benoemd, maar er zijn voor die mensen zijn bijna geen handvaten voor. Hè? Kijk, er is eigenlijk zo'n beetje alles wegbezuinigd. Mensen krijgen volgens mij nog 2 keer volgens mij een voedingsadvies van een diëtist zit in je basispakket. En de rest wordt je overgelaten aan je lot. En zeker mensen die aan de onderkant zitten, wil ook financieel het lastig hebben. Ja, daar is natuurlijk het meest makkelijk wat je koopt zijn kiloknallers, want die kosten niks.
Ja.
Dus je blijft ongezond eten, dus je komt eigenlijk niet uit die visueuze cirkel.
Ja.
En dus dat vind ik wel een verantwoordelijkheid, ook van de gezondheidszorg, dat wij veel meer aan de voorkant al op preventie inzetten.
Ja.
Dan hoef je notabene ook veel minder welvaartsziekte te behandelen en dan heb je notabene ook een makkelijker, toegankelijker zorg.
Is daar een direct verband tussen?
Ja, er is duidelijk een 1-op-1 verband tussen onze manier van ons eetgedrag en ons leefgedrag. Want het is niet alleen eten, het is ook minder bewegen uiteraard. Hè. Zeker in coronatijd zijn we nog minder gaan bewegen.
Ja.
Dat mensen inderdaad sneller ziek worden. Dus de kwaliteitsjaren, dat kun je echt bijna per jaar becijferen, die zijn nog steeds aan het afnemen in onderwetse omstandigheden. Dus we worden wel ouder, maar we worden ook ongezond ouder. Dus we hebben steeds meer noodzaak in dat om zorg te consumeren. En er is heel veel van te voorkomen als mensen allerlei welvaartsziekten inderdaad gaan aanpakken. En wij daar als zorgprofessionals ook bij gaan helpen. Maar nu draaien we eigenlijk een soort ziektemodel. We laten het eerst uit de hand lopen, omdat wij aan de voorkant daar niet op kunnen sturen. Omdat we zeggen, ja, dat laten we over aan de mensen, dat is hun keuze. En op het moment dat het puntje bepaald is, is het eigenlijk al soms te laat. En dan gaan wij alleen maar inderdaad proberen...
Ja, ik vraag of het de taak van de zorg is.
Nou,
omdat de zorg die is om zorg te verlenen.
Ja, ik denk dat het wel veel bazaal ligt. Ik neem een eten af, dus daar leg ik het eten af dat ik zeg. Ik probeer zeg maar het voorzorgbeginsel, dat moet ik hoog in het vaandel houden. Dus met andere woorden, ik probeer te voorkomen dat mensen ziek worden. Dus dat is ook mijn taak. Dus niet alleen dat ik noodzakelijk ben, ik ben zelf natuurlijk orthopeed. En het is heel zinnig soms om een operatieve ingreep te doen. Maar heel vaak is die ingreep helemaal niet nodig. Omdat als mensen gezonder en vitaal leven, hebben ze ook veel minder gewrichtsslijtage in mijn geval.
Ja.
Zijn ze uiteindelijk toch toe aan een nieuw gewricht, hè, dus een nieuwe heup of een nieuwe knie. Dan is het ook voor hun voorspelbaarheid vele malen beter als ze relatief gezond zijn. Want of je nou gezond een versleten knie hebt of al ongezond leeft en een versleten knie hebt en dan een knieprothese krijgt, is de voorspelbaarheid gewoon heel slecht.
Is de voorlichting niet heel belangrijk? Dat het gaat leven in de de samenleving.
Ja.
En dat mensen gewoon vragen in het ziekenhuis van...
Je moet veel meer naar, zoals het al heel mooi wordt, geïntegreerde zorg. Dus het zou veel logischer zijn, maar we hebben natuurlijk op een gegeven moment voor een recente kwestie voor gekozen dat we de zorg verzuild hebben. In eerste lijn huisartsen, anderhalve lijn onder andere de fysiowereld en dan heb je een tweede lijn. In de tweede lijn is vaak al het leed al geschied en dat is geen verwijt naar de eerste lijn, maar de eerste lijn heeft daar geen tijd voor. De praktijkondersteuners zijn overvoerd en dan vooral weer met welvaartsziektes. De praktijkondersteuners van de huisartsen moeten met name zorg leveren voor COPD-patiënten, dus longklanten, voor diabetes mensen en voor een deel ook mensen met overgewicht en hart- en vaatlijden, met hypertensie. Dat is allemaal zorg waar ze al stikvol mee zitten. Ja. Dus het zou veel logischer zijn als we daarvoor inderdaad proberen een voorlichtingstraject te hebben. Dat je met z'n allen zegt, we gaan gewoon een soort lifestyle coaching doen. Hè. Op het moment dat we een signaal hebben aan de voorkant, dat we dan al gaan ingrijpen. Maar dat is het. Dat is het mentale besef. Ja, is dat mijn verplichting en moet die patiënt niet zelf iets doen? En daar bedoel ik mee, dat is gedeelde verantwoordelijkheid. Ik vind, de zorg moet er zeker iets van vinden. Ja. En het niet laten ontsporen en dan pas iets gaan doen wat eigenlijk al niet meer goed voorspelbaar is. En ook substantieel meer geld kost, ook nog.
Ja, maar als je in de zorg ernaar kijkt, van ja, wij moeten zorg verlenen. Wij moeten mensen beter maken.
Ja, maar dat is het
niet. Nee, dat is het niet. Daar zijn we het over eens. Maar ik denk dat dat wel de gedachtegang is.
Ja, maar ik vind wel dat het weer gezondheidszorg moet zijn en niet ziektezorg.
Ja.
Je komt in het ziekenhuis, dan heb je een hoge bloeddruk. Ja. En dan krijg je een tabletje tegen de hoge bloeddruk.
Ja.
Vaak is die hoge bloeddruk niet... Die komt er niet eens als jij gewoon gezond zou leven en op gewicht zou zijn en zou sporten. Niet voor iedereen, hè. Je hebt ook essentiële hypertensie, dus hoge bloeddruk, die je gewoon genetisch krijgt. Maar dat zeggen nu ook heel veel mensen die te dik zijn. Die zeggen, ja, maar dat zit bij ons in de familie.
Ja,
maar dat komt omdat de hele familie waarschijnlijk gewoon te weinig loopt en te weinig beweegt. Maar niet omdat het erfelijk belast is. Maar we leven steeds ongezonder. Dus wat ik ermee wil zeggen, als je alleen maar inzet op het kunstje, en dan is het dweilen met de kraan open. Want aan de voorkant zien we dat mensen, zeker de jeugd, wordt nog steeds dikker. Tussen 4 en 12 wordt nog steeds adipeuzer. En de volwassenen gaan we richting 60% overgewicht en 4 of 5% morbide obese. Dus mensen die ja, uiteindelijk bij een adipositaskliniek misschien maagbandcorrectie of dat soort dingen moeten hebben.
Heeft het met welvaart te maken?
Ja, ja en te weinig sturing. Daar komt de crux vanuit de politiek. Kijk, we hebben natuurlijk nu al 4 neoliberale kabinetten en die laten het over aan de markt. De markt moet regelend zijn van wat
wij
doen.
Maar de markt regelt niet.
Nou ja, ik vind zorg kun je helemaal niet marktconform inregelen.
Nee, maar dat geldt natuurlijk ook. Dat geldt voor onderwijs, dat geldt voor...
Ja, nou, bij heel veel dingen is dat natuurlijk inderdaad een spanningsveld. Ik ben het ermee eens dat zorg veel efficiënter kan. Ik bedoel, daar gaat heel veel overheid, loopt elke dag een ziekenhuis in. En dan ben ik al een oude orthopeed die natuurlijk ook heeft meegemaakt dat mensen relatief gezonder waren. Ik zie er echt oprecht het verschil in die 20 jaar. Ik zit natuurlijk al langer in de zorg met mijn 20 jaar orthopeed. Dat mensen gewoon inderdaad over de breedte ongezonder inmiddels zijn. Maar ik zie ook inderdaad
maar je
de zorg.
Maar ook de gevolgen tegelijk.
Nou ja, ik zie ook met name dat de zorg heeft zo dichtgetimmerd met alles regelen. Er is zoveel regelzucht en er is zoveel overheid. Er lopen inmiddels zoveel managers naar allerlei afdelingen. Dat er bijna handen aan het bed hebben we al bijna niet meer. Maar er lopen soms meer mensen naar een kantoor dan dat we nog zorg verlenen. Dus we hebben een hele verkeerde...
Maar die omslag, hoe is die gekomen destijds?
Nee, ik denk dat regelzucht is gekomen dat de perceptie was dat de specialisten inderdaad maar wat aanklooiden. Dus dat die... onterecht bepaalde behandelingen uitvoeren. Dat was natuurlijk in het model waarin je per verrichting afrekenen. Zowel voor het ziekenhuis als voor de specialist. Ja. Daar is ooit de perceptie gekomen, ja dat moeten we beter reguleren, want dat is niet te vertrouwen. Nou, het is omgekeerd wel bewezen dat iedere beroepsgroep gewoon heel netjes gewoon kijkt naar wat zinnige zorg is. En er eigenlijk helemaal niks van aangetoond is dat op die manier gebeurt. Het is van de andere kant terecht dat de specialist zegt, ja ik wil wel gewoon natuurlijk mijn salaris gegarandeerd hebben. Die heeft een hele verantwoordelijke baan met een hele grote lange aanloop van meer dan 12 jaar met opleiding. Ja, daar moet wel iets voor tegenover gestaan. En dan zou ik zeggen, laat iemand anders het doen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Daar zit natuurlijk een heel traject voor. Maar los van de financiële discussie. We hebben op een gegeven moment gedacht van dat moeten we regelen. Want als we nou die regelzucht maar heel goed alles afdekken, dan hebben we goed controle in het over alles geldpaden binnen de zorg. Ja, het omgekeerde is gebleken. We zijn alleen maar het zo en het dicht met allerlei administratieve romslomp. Ja. De paarse krokodil.
Zit daar een probleem?
Nou, als het gaat om een deel van de efficiëntie, zeker.
Ja.
Kijk, een gemiddelde specialist, maar ook een huisarts, die zet efficiënt zijn tijd in als zorgprofessional.
Ja.
Maar die is met name heel veel tijd kwijt met allerlei onzin eromheen. Dus dat is één deel. Dus dat moment dat je nog tijd hebt, dat is eigenlijk marginaal al voor een groot deel al opgeslokt, doordat je alleen maar van alles moet invullen. Want je moet laten zien wat je hebt gedaan. Ja. Ik moet op een dag bij één patiënt misschien wel 10 keer invullen dat hij slijtage van zijn knie heeft.
Ja.
Waarom niet 1 keer?
Maar denk je dat dat nog terug te draaien is?
Ja, denk ik wel, ja. Maar kijk, de zorg... dat is deels, zeg, dus weer een gedeelde verantwoordelijkheid. De politiek die kan het natuurlijk katalyseren als zij dat hele praktische dingen dat zou aanpassen. Dus de hele regelzucht, dat kan echt rigoureus, denk ik, al heel snel binnen 30, 40
jaar. Maar dat hoor je toch al 10 jaar dat mensen over regelzucht. En ik denk altijd,
Kijk, de bal keert de schip nu. Want we gaan nu gewoon in het ene naar het andere zorginfarct lopen. Je ziet nu langzaam is de zorg zodanig afgebroken dat die kwalitatief nog steeds overeind staat. Ja. Ik durf mijn hand voor in de vuur te steken dat we met z'n ander steeds net de zorg leveren, maar we gaan het verliezen, want we hebben minder makkelijke toegankelijke zorg. We zien dat we dingen inderdaad al moeten gaan becijferen van die misschien nog wel en die voorlopig nog even niet. Dus niet meer doen, maar nu even niet. Ja, dat ik vind in een welvarend land, dan geldt vind ik een solidariteitsprincipe, is dat je iedereen oprecht onder dezelfde voorwaarden moet kunnen behandelen. En niet dat je op een gegeven moment zegt, laten we
maar
dat...
Maar die verandering zie je gebeuren?
Ten nadele van de patiënt, gaat over de rug van de patiënt. Want ik bedoel, we zijn weer open en we leveren weer zorg, maar met een krapte. We komen de komende jaren over de hele linie in de zorg tussen de 60.000 tot 100.000 FTE tekort. En we zijn het er ook allemaal over eens dat we niet nog meer geld erin kunnen stoppen, omdat er nog meer mensen in de zorg moeten werken. Nu lopen er al, ik weet niet meer precies, 3 op de 10 Nederlanders in de zorg ergens in. Dat zou dan, als ze dat laten lopen, naar 5 op de 10. Dat kan natuurlijk niet. Je moet ook nog andere dingen in Nederland doen.
Ja.
Dus het roer moet volledig om. Dus dan kun je aan de voorkant zeggen, we gaan inzetten op minder welvaartsziekten, een vitalere, gezondere maatschappij. Dat is denk ik het meest makkelijke, want de zorg die je niet hoeft te leveren, is natuurlijk de meest goedkope zorg.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja.
Dan de hele regelzucht eruit. En dan wordt het denk ik ook weer leuk, want dan is een dokter weer aan het doen waar hij goed in is, dokter zijn. En niet alleen maar administratief 80% van zijn tijd in aan het laten opslokken. En dat kan denk ik wel, alleen het helaas, wat we net al benoemden, moet het schijnbaar eerst volledig escaleren.
Ja.
Wat natuurlijk corona al een paar keer heeft laten zien. Corona is niet het probleem.
Nee.
Het probleem was er al, alleen het is blootgelegd door corona. En dan denk ik dat het wel kan. Helaas lukt het ons schijnbaar niet als maatschappij om die stap al te doen voordat het escaleert. Het moet schijnbaar eerst ontsporen.
Nou, dat gaat vaak denken over tot de orde van de dag in.
Ja, het is weer business as usual.
Dat zie je nu ook met de pandemie een beetje gebeuren. We vergeten eigenlijk de periode van 2 jaar pandemie.
Ja.
En we gaan weer naar...
Ja, terwijl de notabene misschien een nieuwe pandemie op de loer ligt met de vogelgriep.
Ja.
Als je meer dan 12 miljoen... vogels al hebben afgemaakt in Europa en het is nu wereldwijd, het was al verspreid over heel de wereld en het is al in, ik weet niet hoeveel zoogdieren al aangetoond. Er komt dadelijk een mutatie en dit verzin ik niet als orthopeed, maar daar hebben hele slimme mensen daar ook heel goed over nagedacht.
Ja.
Het is niet wanneer of het überhaupt gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Er komt een mutatie dat de vogelgriep heel makkelijk muteert naar een vorm die besmettelijk is voor ons als mens.
Ja.
En dan is hij waarschijnlijk veel letaler dan een corona pandemie die we nu wereldwijd hebben gehad. Ja. En toch doen we niks.
Omdat we leven met de dag.
Ja, dat mag voor mij. Dat moet.
Dit zijn dingen waar ik denk dat de gemiddelde mens, met alle respect voor iedereen, maar dat we daar niet mee bezig zijn.
Nee, maar dat is ook een deel natuurlijk van je bestaansrecht. Ik begrijp best wel waar het in zit. Kijk, ten eerste als het over klimaatverandering gaat en over ziektes, als je niet ziek bent, dan maak jij je niet druk dat je misschien ziek kunt worden omdat je misschien verkeerd eet.
Ja.
Als je weet dat het klimaat veranderd is, dan weet je dat dat gebeurt, maar je ziet het niet per se om je heen en je hebt er nog niet de directe volgen. Dus het lijkt ook een ver van je bedshow. Mensen zien ook vaak die interactie, die is ook altijd een discussie, dat, maar wat maakt ons kleine landje daar nou op uit? Ja, we zijn notabene een van de grootste 10 vervuilers van de aarde.
Ja.
Wij consumeren ongeveer 4 planeten in Nederland, dus wij zijn wel het probleem. En wij
je kan ook een voorbeeld geven, denk ik altijd.
Ja,
je moet altijd niet wijzen naar anderen.
Nou ja, we hebben natuurlijk altijd heel hard op dat wij een gidsland zijn.
Ja.
Dat wij vooruit lopen heel veel dingen. Ja, maar dit soort dingen lopen echt dramatisch achter. We hebben de slechtste kwaliteit water, de slechtste kwaliteit bodem, de slechtste kwaliteit lucht.
Ja.
We hebben de slechtste verduurzamingsprogramma's. Ja, we zijn nu wel een beetje aan het inhalen, want ze zien wel dat ze achterlopen en ze moeten.
Ja, ze moeten wel
even. Ze zijn letterlijk op de vingers getikt, onder andere door 2 Urgenda-uitspraken.
Ja. Ja.
Ze moeten nu, maar ze hebben het gewoon jaren voor zich uitgeschoven.
Ja.
Ja.
Wat is biodiversiteit? Want er komen jullie...
Ja, biodiversiteit is eigenlijk de essentie van ons bestaansrecht. Ja. En dat is ook iets wat wij inderdaad niet bij stilstaan. Is dat Dat bedoel ik als bijvoorbeeld, een heel klein stapje terug, als je bijvoorbeeld nu de stikstofdiscussie hebt, dan denken heel veel mensen dat dat een Nederlandse discussie is,
ja.
Met alleen maar stikstof.
Ja.
Maar waarom hebben we dit stikstofprobleem? We hebben stikstof van vervoer en de grote industrie. Dat zijn andere stikstofverbindingen. En we hebben de stikstofuitstoot vanuit de bio-industrie, van de intensieve veehouderij, omdat er te veel overmatig mest wordt geproduceerd. Dat zijn ammoniakverbindingen.
Ja.
Dat is denk ik voor heel veel mensen ook al niet duidelijk.
Nee.
En dat een combinatie is van problematiek, maar die wel voor een groot deel in Nederland ook komt, dus van de veehouderij. Die veehouderij
maar
is zo.
Als je die onderwerp pakt, in de aanbeteling farms over.
Ja.
Heb je dan een tegengesteld belang?
Nee, helemaal niet. Nee, daar zitten we volledig op één lijn. Want teruggaan op die biodiversiteit, waarom hebben wij inmiddels nog zo weinig? Het merendeel wat er aan bossen wordt gekapt, dat is de ontbossing die wereldwijd gebeurt, en nu vooral in de Amazone, wat notabene Europa 200 jaar geleden ook heeft gedaan. We hadden heel veel oerbossen in Nederland, maar die hebben we allemaal omgekapt om een landbouw en koeien op te kunnen zetten. Dus wij zijn net zo slecht geweest. Alleen, ja, nou hebben we nog maar een paar stukken. We hebben in Indonesië is bijna alles omgekapt voor palmolie. Er staan alleen maar palmboomplantages.
Ja.
En in de Amazone wordt alles omgekapt om land te hebben voor voer, voor varkens en kippen. Of voor vee erop te zetten. Dus 80% van de landbouw gebruiken wij voor de intensieve veehouderij.
Ja.
Voor vee erop of voer voor vee. En als je steeds meer biodiversiteit hebt, dat is biodiversiteit, hè? Als je gewoon stukken natuur hebt waar de natuur zelf zijn evenwicht genereert, die steeds meer verstoort, dan heeft dat een gevolg voor alle ecologische processen op aarde, ook voor ons bestaansrecht. Al is het maar omdat je op een gegeven moment geen bijen meer hebt of geen wormen meer met volledig verarmde grond. Dat zijn notabene veel belangrijkere dieren op aarde dan de mens. De mens is maar een passant in die zin.
Ja, zeker.
Ja.
We hebben vrij recent dat over Oekraïne gaat, over die graanexport.
Ja.
En dan blijkt dat een groot deel daarvan.
Ja, bijna alles.
Nee,
wat zijn vier, is door de WUR, door de Wageningen Universiteit uitgezocht. 400 schepen, in ieder geval zeker dat we weten. Er zijn er 6 naar de Hoorn van Afrika gevaren voor acute voedselhulp.
Ja.
6.
Ja.
En de rest is
de
in Europa.
De meest arme mensen ter wereld.
Ja, waar er nu al miljoenen, deels omdat het daar altijd al natuurlijk al slecht was om goed voedsel te krijgen.
Ja.
Maar nu ook veel slechter is omdat de klimaatverandering daar al wel impact heeft. Hè. Dus als het gaat over, het is ver van mijn bedje, maar daar gaan mensen al dood door de klimaatverandering. En dan gaan notabene al die andere schepen komen in Europa aan en dat is voer voor varkens en kippen en koeien.
Ja.
Ja, dan moet je toch veilig diep en diep schamen.
Ja, maar dan moet je over nadenken dus.
Ja, ik vind niet dat je over na moet denken.
Nee, maar we zeggen het snel.
Ja, maar dames.
We gaan het snel over en we gaan het weer over naar de volgende vraag. Maar we hebben natuurlijk in Oekraïne een hele discussie gehad over het vervoer van graan.
Ja. Nou is het er en dan stopt het in een koe.
En het blijkt dat 80-90% aan de varkens gaan.
Ja. Maar dat is toch ook alles wat jij in de landbouw ziet staan. Het is raaigras voor de koeien, voor de zuivelindustrie.
Ja.
En maisvelden voor varkens.
Ja.
Dat is toch al? Dat is al jaren zo.
Ja, ik vraag mensen dat ze zich wel realiseren.
Nee, want de lobby is indrukwekkend goed. Elke avond zie jij het fantastische verhaal van de vleesindustrie en van de melkindustrie. Er zit geen fout ding aan. On our way to planet proof. Wij zorgen voor voedselveiligheid. Nee, ze zorgen voor te veel milieuschade en voedselschaarste. Door de manier van de intensieve veehouderij is er wereldwijd inderdaad tekort aan voedsel. Omdat we dat heel inefficiënt inzetten. Wat eerst op het land staat en dan eerst via een kip en een koe laten groeien en dan dat slachten en dan is dat het eiwit.
Ja.
Als je die kip en die koe ertussen uithaalt en rechtstreeks dat inzet, dan is er nu al voor de hele wereld tot meer dan 10 miljard mensen voedsel. Maar dat willen we niet, want het verdienmodel is dat we een groot deel inderdaad in een vark en een koe stoppen omdat de mens dat vraagt. Het is gewoon markt.
Ja.
En die markt is volledig door de veehouderij geïndoctrineerd natuurlijk. Elke dag word jij letterlijk gevoerd van hoe fantastisch en fancy en hoe goed ze hun best doen. En ik heb niks tegen de boeren, begrijp me niet verkeerd, maar het is een markt die niet overeind kan houden. Dus het gaat inderdaad ook, de zorg gaat langzaam tot een escalatie komen, dat we in vaart lopen. Ja, de boeren die steken ook echt zijn kop in het zand. En ik snap het, als je in de redrace naar de bodem alleen maar op schaalvergroting hebt moeten inzetten en zogenaamd op innovatie waar je miljoenen voor hebt geïnvesteerd bij onder andere de Rabobank. En je wordt nou.
Dat niet te weinig in beeld komen. De Rabobank, LTO Nederland. En de boer krijgt de schuld.
Nee, maar de boer is niet de schuldige feitelijk.
Die is niet de schuldige daarvan.
Nee, het is het hele, de agro-lobby eromheen.
Het systeem is de schuld ervan. van.
Ja, maar goed, maar het is wel heel duidelijk. Er zijn heel duidelijke aanwijzingen. Dat is de grote slachterijen, ja. De Van Drie Groep, ja. Vion, dat zijn er de, ja. Bijvoorbeeld twee. Ja. De Four Farmers, die de voederindustrie met name inderdaad wereldwijd beheerst. De pesticiden. Club, vergeet dat niet, hè? Bayer en Monsanto vroeger, ja. Monsanto is overgenomen door Bayer. Ja, dat is miljarden business wereldwijd.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat dat niet zo om even omgaat, maar ik blijf het bizar vinden dat wij ons laten gijzelen door 20.000 boeren. En niet door de boeren zelf, maar 20.000 vee-exploitanten, zeg ik maar. Dat heeft niks meer met de geuzennaam boer te maken natuurlijk. En dat bedoel ik niks te nadeel aan die boer, maar als ik een bedrijf heb en dat rendeert niet meer en ik sta eigenlijk al bol van allerlei compensatiemechanismes en vanuit Europa met allerlei subsidies, heb ik eigenlijk geen rendabel bedrijf.
Nee.
Dan ben ik kunstmatig in de lucht gehouden worden. Ja. Dus voor een deel moet je ze zeker compenseren, want nu worden ze bijna door de strot geduwd natuurlijk. Ja. Je kunt niet in één keer tegen een boer zeggen, nou ga je volgend jaar ophouden, dat snap ik ook. Maar van anderen kun je wel verwachten, dit weten ze ook al 20, 30 jaar, dan hadden ze al lang en breed die transitie kunnen inzetten.
Geldt waarom? Voor de visserij.
Visserij precies hetzelfde. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook gelul dat ze zeggen, ja, wij wisten dit niet. Of het ligt aan anderen, het ligt niet aan ons. Jaren over bevist. Ik ben met Sea Shepherd, ben ik gaan varen. Dat is een organisatie die is voor het behoud van de oceanen. Ik ben twee keer mee geweest naar zo'n quotumbepaling. Dus dan komen alle marinebiologen ter wereld bij elkaar. Daar zitten alle grote vislanden, Nederland natuurlijk ook. Bij elkaar, er wordt gewoon in de achterkamertjes, wordt er gewoon handjeklap, de quota zelf bepaald. Dus al zegt een marinebioloog, ja, deze vis moet je nu even, bij wijze van spreken, 5 jaar maar 10% bevissen. Want dan heb je ook bestaansrecht als visser, want dan herstelt hij zich. En dan kun jij ook vissen na 10 jaar, interesseert ze niks, gewoon doorgraaien. Ja. En dat is nog maar wat er legaal wordt afgesproken. Maar dan wordt er inderdaad illegaal misschien nog wel ongeveer het dubbele ook nog uit die zee geraakt. Dus als je daarop...
Wordt er veel gecontroleerd op dat?
Nee. Nee, want dat is het leuke. Kijk,
dus die schepen zien er vol met vis?
Ja, de formele schepen die kun je redelijkerwijs checken. Ja, dus we hebben verschillende trollers. We hebben één zo'n grote troller. We hebben heel veel kleine kotters natuurlijk. Maar we hebben ook één zo'n hele grote. Die kunnen letterlijk een quotum van bepaalde vissoorten letterlijk in een dag het hele quotum van een jaar naar binnen harken. De Spanjaarden hebben een paar van dat soort grote trollers. Hè, met sleepnetten van kilometers lang. En die halen gewoon letterlijk in 1-2 dagen, met alle efficiëntie, met satellietvoorziening en sonar, halen die gewoon naar binnen. Dan zijn die meestal niet klaar, want die hebben ten eerste al legaal de quotum inderdaad al wat kunnen uitbouwen door gewoon kleine landjes om te kopen. Zeggen wij kopen jouw quotum wel op, dus dat is de logistieke legale kant. En dan kom je in zo'n grijs gebied dat er transships zijn, dan wordt er letterlijk op zee, komt het op een of ander loose ship, wordt het overgezet. Die gaat ergens naar een haven in Noord-Korea of de Sovjet-Unie, of de Sovjet-Unie in Rusland. Maar ze voelt het nog, Sovjet-Unie af en toe. Ja. En daar weten we niks van. Die veranderen continu inderdaad van registratienummer. Ja. En dat is wat er dan nog eens illegaal erbij komt. En dan hebben we het nog niet eens over wat die grote vangst doet. Dat is alle bycatch. Dus dat zijn zo'n grote netten. Daar zitten natuurlijk niet alleen die vissen die ze moeten bevissen. Daar zitten schildpadden in, daar zitten haaien in, daar zitten allerlei andere vissoorten. Daar zitten vooral heel veel kleine vissen in. Dus ook de bestanden worden ook nog eens gedecimeerd van de aanwas van nieuwe vis. Ja, weet je, dus
maar dan maken we er toch een showje van, hè? Als je er nou gewoon even
naar en het stomme is dat het niet nodig is. Er is voldoende eten, dus met name als we met z'n allen voor een groot deel, hè, dat is ook plantaardig, en dat zijn een paar hele grote studies, en niet omdat ik dat zeg, maar wij volgen natuurlijk als Caring Doctors gewoon de wetenschap, en dat is de Eat Lancet rapport is dat. Daar is gewoon heel duidelijk beschreven dat er nu al voldoende eiwit, plantaardig eiwit, is voor 10 miljard mensen. Zitten we nog niet, maar 2050 zitten we ongeveer op 10 miljard. Mits we dan nog niet volledig geopolitiek geëscaleerd zijn vanwege waterschaarste of voedselschaarste. Want dat is natuurlijk wat nu een beetje eraan zit te komen. Maar stel dat we dat overleven met elkaar, dan is er nu al voldoende eten voor iedereen. En als de mensen die wel...
Maar moet je zorgen dat die dieren er dus uitgaan.
Ja, in ieder geval voor het grootste deel. Ja. En de soort wat je dan gebruikt. Ja. Ja, dus een kip is heel efficiënt. Een rund is gewoon heel inefficiënt. Gewoon inderdaad ook qua broeikasgassen natuurlijk. En qua input wat je erin moet stoppen. Moet je zoveel duizenden kilo granen stoppen. 10.000 liter water voor een kilo vlees. Ja, dat werkt niet. Dat kan toch iedereen op zijn vingers natellen. Maar dat is...
Maar we doen dit natuurlijk al honderden jaren.
Ja, en dat is ook de reden dat mensen zeggen, ja, maar wij zijn gewoon, wij eten vis. En het is ook gewoon, het is ook helemaal niet erg. En vis, er zijn grote werelddelen waar ze echt afhankelijk zijn van de vis. Maar ook die graaien wel in. Meer dan 50% komt al uit een bassin, hè? komt niet meer uit de oceaan. Dat is ook bio-industrie. Daar zitten ze gewoon met miljoenen op een hoop. Daar wordt ook volgegooid met antibiotica, met schimmelbeschermers. Want ja, die zitten zo dicht op elkaar, die zwemmen letterlijk in hun eigen poep. Als je pangavis hebt, dat is zo'n hele goedkope vis die nu echt overal in de winkels ligt. Ja, die is heel makkelijk te produceren. Maar hoe hou je die overeind als die met tienduizenden gelijk op elkaar zitten en in hun eigen stront? Is door dat continu bij te voeren inderdaad, met antischimmelmiddelen en met antibiotica. Ja. Een vis zit niet op een hoop. Die kan normaal gesproken gewoon rondzwemmen. Ja. En wat er nog wel vrij zwemt, zeker de grotere, die cumuleren. Dat is natuurlijk ook met vlees. Hoe langer zeg maar, de levenscyclus is van een dier. Kijk, een kip leeft heel kort. Hè. Die hebben natuurlijk genetisch zo gemanipuleerd. Die zetten we in 6 weken of 12 weken wordt die volgens mij afgemaakt, ja. Hè, de vleeskip. Ja. Maar bijvoorbeeld een makreel of iets dergelijks, die leeft vrij relatief lang. Die wordt groot. En hoe ouder die wordt, cumuleert die steeds meer inderdaad met allerlei PCB's. Dioxine zit erin, er zitten meer microplastics in. Hij zit vol met zware metalen, hè, vooral kwik. Ja, dus hoe ouder een vis wordt, hoe meer die opgeladen is met allerlei rotzooi ook nog. Ja, dan hebben we niet over nog de gekweekte vis en dat die vol zit met antischimmelmiddelen en antibiotica.
Ja, maar dan komen we weer even terug op de gezondheid.
Ja.
We realiseren ons dat niet, dat heel veel, denk ik.
Nee.
Het leeft bij een kleine groep mensen, denk ik.
Ja, dat is ook het risico van een kleine groep die denkt, goh, wij zijn al heel ver, maar we kletsen
we
heel vaak in een cirkeltje.
We zijn al niet ver. Nee. Een grote groep is er helemaal niet
mee bezig. Nee, niet meer bezig. Nee. Nee, maar dat is ook zo leuk dat mensen altijd zeggen, ja, maar jij weet niet wat voor rotzooi. Kijk, ik eet ze zelf bijna niet, maar je hebt natuurlijk zeg maar, de plantaardige burger of zo. En dan zeggen ze, ja, wat zit er allemaal wel niet voor rotzooi in? Daar maken ze zich dan zogenaamd druk om, maar dat is meer om zich af te zetten, omdat ze eigenlijk liefst vlees eten. Maar waarom maak je je nooit druk wat voor vlees je eet? Waar dat vandaan komt? Dat is altijd, vind ik altijd zo heel bizar in de mindset. Dat je wel het heel gewoon te zeggen, ja, maar dat is gewoon. Ja, maar ga nou eens kijken hoe dat ten eerste geproduceerd is, hoeveel impact dat heeft op het klimaat en wat erin zit. Inderdaad, wat zit er allemaal in een stuk vlees? En dan zie je nog allerlei residuen van pesticiden inderdaad, van antibiotica, ja. Van groeihormonen. Daar zitten dus spullen in die zorgen dat je een verhoogde kans hebt op kanker. Ja, ja dat, dan zeggen we, ja, maar dat is vlees. Dat
is een welvaartje.
Ja, dat is een hele gevaarlijke. Kijk, je zit hier in orthopeet. Hè. Ik denk, er is wel duidelijk aangetoond dat het met welvaart te maken heeft. Ja? Dus je hebt gewoon meer kans.
Mensen in de Hoorn van Afrika hebben veel meer.
Nou ja, je hebt hele grote studies. Onder andere de China-studie. Dus voordat China verwestte, en dus met name plantaardig at met rijst en heel veel groenten, hadden zij bijna geen kanker, bijna geen suikerziekte en veel minder gewrichtsklachten. Op het moment dat zij langzaam nu de transitie maken dat ze welvarender worden, zie je alle met alle booming-economieën, zoals ook India, zie je in één keer een substantiële groei inderdaad in allerlei welvaartspolitiek. Veel dikke mensen, veel meer suikerziekte, maar dus ook veel meer kanker. Dus er is zeker een correlatie met de manier hoe wij eten.
Ja,
ja dat gaat zeker niet voor alle dingen op. Dus het is niet dat je ene peet alles natuurlijk kunt verwijten aan vlees en zuivel. Dat willen we ook helemaal niet. Maar het zit dus in een paar contexten is dat voor het bestaansrecht op aarde, zullen we die transitie moeten maken, anders is het gewoon niet meer leefbaar, omdat het te veel klimaatschade geeft als we op deze manier doorgaan met de intensieve veehouderij, dat is één ding. En die klimaatschade geeft natuurlijk ook weer gezondheidsschade. Want je gaat op een gegeven moment temperaturen hebben, ja, nu zeggen we het is lekker als het een keer 30 graden is in september, maar op een gegeven moment wordt het 35, 40. En dan...
Maar het probleem is als het te ver gaat, dan is het ook niet druk.
Ja, dat is wat mensen niet snappen waar die 1,5 graad op is gestoeld. Ja. Heel veel mensen denken, ja, dat maakt het niet uit of dat 2 graden is of 2,5. Maar dat is heel goed becijferd wat dat doet inderdaad, met landbouwgrond inderdaad en hoe onze gewassen groeien. Dus dat is niet zomaar bedacht, die 1,5 graad. Er is gewoon keihard aangetoond, als je daarover een threshold ingaat, dan ga je echt wereldwijd nog meer problemen krijgen met voedselschaarste. Dus je krijgt veel langere periodes met droogte, veel langere periodes met regen. Want dat is ook iets wat mensen niet snappen, dat je dus ook in dat soort moesomachtige periodes kunt krijgen. Het is niet alleen maar droog, het kan ook heel koud worden. Dus het is ook niet zo dat het per se alleen maar heter wordt, maar structureel over de hele linie blijft het alleen maar warmer worden. En dus allerlei gewassen gaan gewoon niet meer groeien. Dus onze hele voedselvoorziening komt steeds meer in het gedrang. En die komt notabene het meest in gedrang, omdat we zo inefficiënt alles in een varken en in een koe stoppen. Wat ik zeg, als je 80% in de intensieve veehouderij inzet en maar 18%, dan komt ongeveer maar 18% van onze voedingswaarde vandaan. Hè? 18%, daar heb je 80% land voor nodig. Ja, hoe gek zijn we?
Ja, 80%. Maar als je dan kijkt, we vragen over Nederland, vrij klein land.
Ja.
Wat zullen we ons druk om maken?
Ja, maar dat zei ik je net. Wij zitten in de top 10 van de grootste vervuilers. En dat is niet alleen weer de intensieve veehouderij, laat dat helder zijn. Hè?
We hebben mensen verwijten.
We hebben heel.
Kijk naar China, kijk naar
ja, natuurlijk. Ja, maar Wij zitten wel bij de top 10. Wij kunnen niet weggeven en zeggen dat we ergens onderaan, net zoals Afrika. Kijk, Afrika, dat was ook altijd een excuus. Ja, daar zijn ze met zoveel mensen in India. Veel te veel mensen. En we zijn het met veel te veel mensen. Maar we hebben nog geen regelsysteem dat we kunnen zeggen dat mensen maar 2 kinderen mogen hebben. Dat is er nog niet. Ook dat regelt de natuur wel. Hè? Want we worden steeds infertieler omdat het warmer wordt. Hè? Dus ik bedoel, de natuur is het al aan het regelen dat we uiteindelijk gewoon minder kinderen kunnen krijgen. Ja. Wij zijn natuurlijk ook gewoon evolutionair bepaald. Dus als we het niet regelen, dan regelt de natuur het wel. Ik heb alle vertrouwen in de aarde. Maar niet in de mens als hij op deze voet doorgaat. Die gaat het niet redden. Dan is hij evolutionair een van de meest mislukte zoogdieren ooit uiteindelijk.
Ja.
Dan is het antropocene tijdperk, hè, wat we nu hebben, wordt het kortste tijdsvak zo'n beetje van wat we sinds de oertijd hebben tot nu. Ja, dan zitten wij natuurlijk nu maar fractioneel op aarde. Maar wij zijn ook inderdaad, denk ik, weer heel snel, als we niet uitkijken, weer van de aarde af.
Ja.
Ja.
Ik vraag me, we zijn met een redrace bezig en dat zijn de meeste mensen. En dan vraag ik me af of je nog terug kunt draaien. Je zal het wel moeten terugdraaien. Je zal het moeten, want anders...
Nou, weet je, caring doctors gaat niet de heilige graal zijn. Dat snap ik ook. Dat ik met Sea Shepherd ben gevaren, wordt de wereld niet beter van. Dus het gaat er mij vaak meer om dat er in ieder geval is het besef is. Veel meer besef, ook bij de politiek, maar ook bij de mensen. Dus kijk niet altijd weg, maar begin eens bij jezelf.
Ja.
Ben je aan het leven dat past binnen de bandbreedte wat de aarde aan kan? Of ben je eigenlijk heel excessief aan het consumeren en interesseert je in geruk? Dat kan een keuze zijn. Ik bedoel, ik kan niet van mensen verwachten dat ze in één keer het roer omgooien en in een hutje op de hei. Je ziet, ik woon zelf ook in een veel te groot huis. He, dus bedoel, ik zou ook veel kleiner moeten wonen. Maar ik heb wel alles gedaan wat ik kan. Ik heb alles op zonnepanelen, ik heb overcapaciteit zonne-energie, ik heb alles elektrisch. Ik heb geen gas meer, al jaren niet meer. Ja, ik doe mijn activistische dingen, dat vind ik prettig. Maar het maakt me niet uit wat mensen doen. Al gaan ze maar één keer in de week inderdaad ergens een scholing geven, inderdaad over voeding of over iets anders. Doe iets meer dan alleen maar... eten en consumeren, ja. Om mijn vlak te zeggen. Ja. Er is best wel nog wat meer. Kijk, iedereen heeft natuurlijk als referentiepunt, dat zeg ik natuurlijk altijd, op het moment dat je je kinderen krijgt, we hebben dan één zoon. Ja, eigenlijk als je heel flauw kijkt, moet je geen kinderen pakken. Dat heeft de grootste impact. Geen kinderen is de meest gunstige stap in je footprint. Dan heb je gewoon minste belasting op de aarde. Maar goed, wij hebben dat 10 jaar voor ons uitschoven. Uiteindelijk hebben we die zoon, ik wil het nou natuurlijk niet meer kwijt. Dat is 14, is een fantastische gozer. Maar daar doe je het wel voor. Ik geloof echt wel, ik heb het goed. Ik hoef het niet nog beter te hebben, want wat moet ik nog beter? Ja. Ik wil dat hij het goed heeft. Zo simpel is het toch?
Ja.
En ik heb het idee dat sommige mensen dat natuurlijk oprecht, iedereen wil dat voor een kind. Iedere dokter is ook caring. Het is niet dat er onwil is, maar we zitten een beetje blijven in dat cirkeltje hangen.
We gaan terug naar caring dokters.
Ja.
Bestaan er een jaar, 2 jaar?
Nee, 2 jaar geleden de eerste gesprekken. Toen ben ik helaas enorm ziek geworden. De 2 mensen waar ik het toen bijna mee had opgericht, dat waren 2 jonge dokters, die zijn verder gegaan met hun carrière. Die heb ik wel weer benaderd toen het moment dat ik weer wilde starten. Maar die zeggen, ik heb het nu te druk, wat ik ook begrijp. En toen heb ik het eigenlijk pas, dus nu nadat ik een jaar zelf even eruit was, nu recent, pas 2 maanden geleden weer opgericht. Dus contact weer aangewakkerd met farmers en met vets. De site in de lucht gebracht, de social media weer gestart. En dan vooral een aanmeldformulier erop gezet. Dus iedereen graag aanmelden als zorgprofessional. Dus het is niet, het heet Caring Doctors, omdat het lekker bekt. Maar het is voor iedere zorgprofessional. Of je nou physician assistant bent, of nurse practitioner, of verpleegkundige, of huisarts, of specialist.
Maar je kan zo'n rol daarin spelen.
Ja, en in ieder geval, lees het manifest en kijk wat we van plan zijn inderdaad. Vooral die transitie proberen inderdaad te katalyseren naar... hoofdzakelijk plantaardig. Daar ligt de crux naar een betere, gezondere, vitale maatschappij en minder zorglast. Ja, dat is in ieder geval de eerste stap. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk gewoon iets algemeens worden. Dat gewoon de nieuwe normaal wordt.
Ja.
Ja, en dan kan er nog steeds ruimte zijn voor vlees en vis.
Maar
niks mis mee.
Wat is het tegen om plantaardig te zijn in de zorg?
Eigenlijk niets. Kijk, er is de grootste academie van voedingsdeskundigen en diëtisten. Die hebben al jaren geleden al gezegd, in iedere levensfase kun je volwaardig en gezond plantaardig eten. Dus of je nou zwanger bent, of baby bent, of bejaard, kun je dat volledig plantaardig doen. En het heeft ook nog heel veel gezondheidsvoordelen, want gemiddeld kan dat ziektes voorkomen. Dus je hebt minder welvaartsziektes. En het heeft ook gezondheidsvoordelen als mensen ziek zijn, dat groente en fruit bijdraagt in je herstel. Dus dat is eigenlijk allemaal al keihard aangetoond.
Ja.
Dus het is met name meer de koudwatervrees van we doen het al jaren zo. En het idee als je in het ziekenhuis ligt, ja, je moet eiwitten hebben, dus moet je vlees hebben. Of een eitje. Maar eiwitten zijn gewoon aminozuren. En die zitten ook gewoon in groente en fruit. Alleen je moet het op een andere manier aanbieden. Hè. De ketens van de aminozuren zijn relatief iets korter. Dus je moet in andere porties en iets anders gaan denken van hoe je kookt en hoe je het bereidt inderdaad. Dus het vraagt wel even een verandering, maar het is gewoon prima te doen. En de impact ervan is dat je ook alleen eiwitten eet. In iets plantaardigs zitten bijna geen andere residuen. Ook daar zitten helaas inmiddels wat microplastics in. Ook daar zitten restante pesticiden in. Maar vele malen minder dan iets door wat door een langere keten is gegaan. Door een varken, een kip en een koe. Een kip dan het minste, want die leeft het kost. Maar een varken en een koe relatief lang. En daar zit dus een cumulatie van allerlei shit erbij. En dan nog de producten die in vlees zelf zitten, die ook bijdragen aan ziektes.
Ja.
Ja. En er zitten veel meer verzadigde vetten in vlees en zuivel. Zeker in kaas. Kaas is natuurlijk hartstikke lekker, ik snap dat wel. Maar er zit onder andere caseïne in. Dat is een soort verslavend middel dat jij graag steeds meer eet. Wat de voedingsindustrie ook graag gebruikt om ergens bij te stoppen. Dat jij continu de drive krijgt om het nog eens een keer wat te pakken. Nog
dat geldt met chips voor MSG.
Chips.
MSG zit daarin.
Ja. Ja.
Je laat een stofje achter bij de top.
Ja, dat jij nog meer wil. Ja. Ja, precies. Dat is het. Ja. Kijk, en dat heb je niet bij groente en fruit. Daar zit dat stofje niet bij natuurlijk. Nee. Ja.
Maar ik denk wel, het kan ook heel snel gaan bij jullie. Met de hele verandering, de omslag.
Nou, wat ik in ieder geval heel hoopvol vond, is dat eigenlijk de strekking is dat... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wat sceptischer was. Ik denk, dat komt niet in zo'n kort tijdspad al zoveel zorgbevrijs. Want wat ik zeg, de teller staat nu bijna 2 maanden op 600 man die zich heeft aangemeld. Man en vrouw, excuus. Ik kom uit Brabant, dus we zeggen dat iedereen is man. Maar
welke regio's?
Allemaal.
Ja?
Ja, dat is fantastisch. De minste, maar dat is denk ik ook omdat daar de dichtheid natuurlijk van de gezondheidszorg minder is Zeeland en Friesland. Hm. En de rest, iedere provincie uit alle geledingen. Hm. Dus dat vond ik heel hoopvol, dus dat iedereen het gaat herkennen. Er zijn ook heel veel mensen die het nog niet weten uiteraard. Dus dat is denk ik gewoon de eerste wat we
doen. Wat kunnen mensen doen dan? Ze melden zich aan en dan?
Je meldt zich aan en dan zeg je ja, ik ondersteun het manifest, ik draag dat ook uit of ik ondersteun dat. Ik onderschrijf wat er in het manifest staat. Dus dat vind ik als zorgprofessional dat we dit moeten gaan uitdragen. En dat dit is inderdaad naar de transitie, hè, conform zeg maar dat EAT Lancet rapport, maar dat is eigenlijk onze grondlegger, hè, de blauwdruk die wij gebruiken. Is voor een leefbare, duurzame planeet zullen we een rigoureuze transitie moeten inzetten van nu hoofdzakelijk dierlijk naar hoofdzakelijk plantaardig. En dat doen we bottom-up, gewoon letterlijk bij ziekenhuizen aan te kloppen van jongens, ga nou eens inderdaad die voorbeeldfunctie hebben.
Zijn er al ziekenhuizen die overstap zijn gegaan?
Nee, je ziet wel ziekenhuizen, het gebeurt overal wel dat er wel animo over is, maar nog een hele voorzichtige transitie. Dus er komt wat vegetarisch op de kaart. Sommigen die stoeien al met bijvoorbeeld een plantaardige dag, maar het is er eigenlijk allemaal nog niet echt. Er zijn wel een paar van Radboud, die heeft wel wat grotere stappen al gemaakt, dus die hebben al wat meer plantaardig. Maar het is meer zo van, ik zet er wat bij, want ik moet iets aanbieden. Maar er is nog geen één die heeft het lef heeft gehad om te zeggen, ik gooi het roer helemaal om.
En
ik,
om.
Ja, en de nieuwe normaal, de nieuwe normaal.
Als mensen echt dieren willen, moeten ze het ook vragen.
Precies, carnivore, geef het door. Ja. Ja, wat bij heel veel gemeentes, wat we straks ook hadden, juist wel heel gewoon is. Ja. Ja, en dus dat proberen we. En dan gaan we natuurlijk... Okay, want ik geloof er heilig in als een paar ziekenhuizen op een gegeven moment het licht zien, zeg ik dan maar heel flauw. Want er is geen onwil. Het is met name wat ik zeg, het moet bekendheid krijgen en het moet even over de koud water vrezen. En dan gaan ziekenhuizen dat echt wel de komende tijd doen. En dan moeten we daar uiteindelijk, als we die voorbeelden hebben, we hebben notabene het beste voorbeeld hebben we al. In New York lukt het zelfs, waar notabene 80% ergens uit een achterstandswijk komt. Ja. En de 10 ziekenhuizen zijn volledig getransformeerd naar bijna volledig plantaardig. En meer dan een jaar geleden. Dus het kan.
Wat voor gevolgen heeft het voor de ziekenhuizen? Zijn ze meer geld kwijt?
Nee, in het begin is dat altijd de perceptie. Alleen je moet wel alles in gaan kopen inderdaad. Want je moet versere groenten hebben. Dus je kunt dat niet ergens centraal vanuit de gaarkeuken laten komen in grote containers. Dat gaat niet meer. Dus je moet echt met lokale boeren inderdaad afspraken maken. Liefst natuurlijk biologisch. Dat zou natuurlijk het helemaal het mooiste zijn. Dat het niet bespoten is en dergelijke. Dat is, ja, dan heb je en de lokale boer bij je aan het helpen. Dus dan is voor hem ook de transitie makkelijker dat hij met dat soort initiatieven mee gaat doen. Dus dat is een win-win ook voor de regio.
Ja.
Dus dat vraag je dat wel een mindset. Ja. Maar je ziet op zich het vrij snel door... pakken dat de mensen het eigenlijk wel omarmen met wat gemoppen van de standaard carnivoren natuurlijk. Die zeggen, ja, ik vreet wat ik wil, wat mag. Maar uiteindelijk als je ze verwondert en laat zien dat ze heerlijk plantaardig kunnen eten, dan zelfs de meest vermeende carnivoren uiteindelijk wel om. Die zeggen, oh ja, dit is eigenlijk ook wel lekker. Ja. Dat had ik me nog niet zo gerealiseerd. Dit moet wel lekker zijn natuurlijk. Je moet dan niet een bak broccoli alleen neerleggen.
Als een biertje zonder alcohol? Is dat een... Dat is natuurlijk ook heel veel...
Nee, je moet echt wat anders koken.
Ja, maar ik bedoel, laat je de koud waterfeest.
Nou ja, een deel
was
is...
Als je in de biertje hoorde alcohol te zitten, was dat ook een
ja.
Het gevoel.
Totdat we in één keer merkten van verrek, dat kunnen ze ook best goed maken. In het begin waren ze natuurlijk niet te zuipen.
Ja.
Ja, getuigen Buckler of zo, dat was natuurlijk gewoon echt niet lekker. Ik denk dat mijn zoon binnenkomt inderdaad. Ja. Hey Sam.
Hallo.
Hallo.
Peter, ik heb een interview. Ze zijn uit Amsterdam hierheen gekomen.
Het is wel, hè?
Te voet.
Te voet. Voet? Ja, gisteren had ik weer gegaan. Binnen het. Ik zou de interview niet zo.
Make me smile with my heart. You look so laughable. Is your figure less than good? Is your mouth a But don't change it for me. Not if you really care for me. Stay. If you